Welkom bij de 7e aflevering van de podcast De Boer Doorbreken. Mijn naam is Gina Spierenburg en vandaag gaan we het hebben over stilgeboorte en miskramen. En wat er naast het verdriet en de rouw, of er misschien ook nog wel iets moois voor terugkomt. En vandaag gaan we het een beetje anders doen dan anders, want naast mij zit een gast.
Ja, dat ben ik.
Ja, maar naast mij zit Jeroen Visser. Welkom Jeroen Visser. En jij bent mijn vriend.
Ja, opeens ga je mijn achternaam heel erg noemen. Maar normaal noem je me nooit Jeroen Visser, alleen als je heel boos bent. Maar goed, dankjewel.
Ja, hey, en ik ga het stokje ook aan jou overgeven, zodat jij mij kan interviewen.
Ja, nou hoor.
Alsjeblieft.
Dankjewel. Nou, hartstikke leuk dat ik het stokje mag overnemen. Hey Jean, ik heb mijn eerste vraag voor jou is, je bent aan deze podcast reeks begonnen. Maar wat is nou de reden dat jij aan deze podcast reeks bent begonnen?
Nou, ik ben hiermee begonnen omdat ik merkte toen onze dochter Chloe overleed, bij 20 weken zwangerschap, dat mensen het toch ook wel heel erg moeilijk vonden om het onderwerp te bespreken, het verlies. En dat ik zelf behoefte had om naar andermans verhalen te luisteren. En dat ik die toen nog niet echt op dat moment, dat was 2 jaar geleden, nog niet echt kon vinden. En toen dacht ik van, nou, daar ga ik wat mee doen. Maar ondertussen moest ik natuurlijk ook nog eerst zelf even weer tot mezelf komen.
Ja.
En toen wij afgelopen zomer, eind augustus, ook weer miskraam kregen bij 10 weken... Toen dacht ik van, oké, weet je, nu is wel echt het moment om mijn stem te laten horen en om andermans stemmen te laten horen. En dat dit gewoon meer openheid mag krijgen.
Ja, wat wel heel krachtig is, hè, dat je er zo naartoe bent gaan bewegen, om het zo maar even te zeggen. Zou je meer kunnen vertellen over hoe het bij Chloe ging?
Ja, we gingen voor een tweede kindje en ik denk binnen 4 maanden was ik zwanger, dus daar waren we heel erg blij mee. En ik wilde gewoon heel graag weten of ze een meisje of een jongen was. Maar echt heel graag. En ik weet ook nog wel dat jij dat niet zo heel graag wilde weten. Maar dat ik gewoon niet kon wachten tot die 20 weken echo. En dat ik denk ik bijna dagelijks aan het zeuren was tegen jou. Van, zullen we niet anders gewoon een pret-echo doen? Een geslachtsbepaling? Dan kan ik gewoon, weet ik het. En jij zei elke keer nee. En dat je dat zonde van het geld vond. En ik had opgezocht, het was €50. En dacht ik, nou, ik heb het er wel voor over. En ik weet ook nog wel dat ik aan het kijken was voor een afspraak. En in Echo Noord, waar wij dan dicht in de buurt wonen, kon het niet. Die was vol. En toen had ik het maar weer een beetje laten schieten. En het was 5 april van ons jubileum. En toen had jij als verrassing, had jij een echo ingepland.
Ja, en wat was ons jubileum? Ja, ik weet wel wat ons jubileum was, maar misschien de luisteraar niet. Dus
ons jubileum, maar je bedoelt hoeveel jaar we bij elkaar waren?
Ja, want een jubileum kan natuurlijk anders zijn. Het kan ook een jubileum zijn dat we elkaar 10 jaar kennen. Of dat we...
Nee, ik weet eigenlijk niet meer hoeveel jaar we bij elkaar waren. 4 jaar?
Ja.
Ja, hè, denk ik. Toen gingen we als verrassing. Ik was super blij. En we hadden bedacht, dat hadden we van een collega Mel, van laten we het opschrijven op een kaartje. En dan gaan we op een eigen moment gaan we dat bekijken. En dat vond ik heel lastig, dus we moesten ook wegkijken bij de echo. Maar goed, we zagen het kindje lekker bewegen en spartelen en alles zag er goed uit. En het gaf ons heel veel vertrouwen. En toen hebben we later tijdens de pizzeria het kaarsje geopend en toen zagen we dat het een meisje was. En voor mij was dat echt... Ja, een soort een droom die uitkwam dat ik dacht van jeetje, ik heb en een jongen en een meisje en ik krijg gewoon nu een gezin van allebei. En daar had ik altijd over durven dromen, zeg maar, nog nauwelijks van oh, dat is dus echt uitgekomen. En zodoende hadden we de 20 weken echo een week na onze training in Griekenland gepland. We hadden allebei een training in Griekenland. Waardoor ik eigenlijk net 21 weken zou zijn als ik de echo zou krijgen. En eigenlijk vol goede moed leefde ik naar de echo toe.
Ja, want het was eigenlijk op dat moment geen signaal van dat het nou ja, dat het misschien niet goed zou zijn.
Nee, nee, helemaal niet. Eigenlijk alle tekenen stonden goed. Mijn buik groeide. Voelde me gewoon op en top zwanger. Ik was ook niet misselijk. Dat soort dingen. Ik had wel op een gegeven moment, net voordat we gingen naar Griekenland. En in Griekenland een klein beetje bloedverlies. En dat vond ik wel opvallend. Want dat had ik bij Noé nooit gehad. Bij onze zoon. Maar het was zo weinig bloedverlies dat ook de verloskundige zei van ja, dat kan gewoon een haarvaatje zijn wat gescheurd is. Dus ja, let daar in ieder geval op ook als je obstipatie hebt, dat je niet te hard meedrukt. Want dan kan het ook knappen zo'n haarvaatje. Toen dacht ik, oh ja, ik heb wel een beetje verstopping gehad in Griekenland door het eten. Dus misschien dat het daardoor komt. Ik voelde haar ook nog niet, want de placenta lag voor. Dat had ik bij Noé ook. En dan duurde het ook best wel lang voordat ik eigenlijk een beetje gevoel voelde. Ja, dus we gingen naar Griekenland. Super leuke training gehad. Hartstikke moe daarna. En in die week kwamen we bij. En ik weet nog heel goed dat Ajax speelde. Ze werden kampioen, geloof ik.
Ja.
En dat ik in één keer een mega pijnscheut in mijn buik kreeg.
Ja.
En ja, dat was dat kende ik ook niet, dus ik had dat gelijk opgezocht. En dat was bandenpijn, tenminste dat stond op internet dat het heel normaal was, rond die 20 weken. Ik dacht ook, ja, ik heb Noé ook best wel veel gedragen, want die had ons gemist. Dus misschien komt het daardoor. En ik zei tegen jou, weet je wat, ik ga gewoon naar bed toe. En dan is het morgen wel weer voorbij. Ja. Ja, dat dacht ik ook echt op dat moment. En we zouden ook de volgende dag de echo hebben. Het was op donderdag en op vrijdag zouden we de echo hebben. Dus ik dacht, nou ja, dan gaan we naar de echo toe en dan zien we haar gewoon weer. En dan
is alles weer
goed. Ja, ja, dat was een beetje toen ik naar bed ging, was dat wel wat ik hoopte. En ergens was natuurlijk ook een stemmetje van, klopt dit wel helemaal? Want met Noé heb ik dit niet gehad. Maar ik kan dat heel goed wegdrukken. Dus ik ging er gewoon vanuit van, dat komt goed. En ja, toen kwam het dus toch niet goed.
Nee, en toen kwam het dus niet goed. En nee. Kan je beschrijven wat er gebeurde?
Nou, ik heb heel diep geslapen en in één keer werd ik 's nachts wakker. En toen voelde ik aandrang en toen dacht ik, hey, ja, dit klopt niet. Dit had ik met Noé ook. En toen was ik bijna bij de 9 centimeter mocht ik meepersen. Dus ik dacht van wel gelijk van, dit klopt niet. En toen ging ik naar de wc toe. En toen voelde ik enorme druk bij mijn baarmoeder. En toen dacht ik wel van, dit klopt niet.
Ja.
Ik schrok ook wel heel erg. Want toen ik naar beneden keek, toen zag ik iets uit mijn vagina. En toen dacht ik, oh, dat is haar hoofdje. En nu is het dus is heel ons leven anders. Ze kan, als ze nu geboren wordt, kan ze niet leven. Dus ik raakte eigenlijk volledig in paniek. En ik riep jou, jij hoorde mij niet de eerste keer, dus ik riep je nog harder. En je kwam eraan en Noé die schrok denk ik van mijn stem, dus ik ging keihard huilen. En jij kwam en toen zei ik, het is niet goed. En toen keek jij en toen zei je, het is niet goed.
Nee, ja, dat was toen snel duidelijk eigenlijk.
Ja.
Ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik had toen nog, ja, je weet dat het verkeerd zit, maar je hebt nog een sprankeling van hoop van, ja, met een soort wonder of zo, dat het dan toch misschien
goed komt,
goed
ja,
komt of zo. Terwijl je eigenlijk van, ja, alles wees er al op van, dit is niet oké.
Nee, ik dacht ook van, misschien kan ze nog teruggeduwd worden, ja, ergens of ja, zo. En dan moet ik in het ziekenhuis blijven. Ja. En dan dacht ik, nou, dan blijf ik gewoon al die maanden in het ziekenhuis, ja, en dan kan ze nog geboren worden.
Ja.
Maar ergens dacht ik, ja, dat hoopte ik wel, maar ik was zo intens verdrietig. Ja, als ik daaraan denk, het raakte me gelijk tot op het bot, heel mijn hart scheurde uiteen. Zo voelde het echt toen al. En ik weet nog dat ik naar beneden liep en op de bank ging liggen. En we hadden ondertussen de verloskundigen gesproken die zouden aankomen. En ik voelde gewoon de weeën en die werden steeds intenser en intenser. En ik dacht, oh, ik laat er maar niet hier geboren worden. We woonden net in dit huis, we zaten nog midden in onze verbouwing. En ik dacht, ik wil dat niet. Ik wil gewoon niet een herinnering aan dat ze hier geboren is. En dat ze dan ook hier dan overleden is. Want ik dacht, ja, misschien leeft ze nog.
Ja.
Ja. Het waren ook echt de langste 17 minuten die we hebben gewacht voor mijn idee voordat de verloskundige kwam.
Ja.
En ja, toen ze kwam, was echt een topper hoor. En, ze kwam en ze heeft alles heel relaxed behandeld. En ook van, ze zei van, kom, we gaan eerst even kijken. Want ik zei, het is niet goed. Toen zei ze, kom, we gaan eerst even kijken of we de hartslag kunnen horen. En dan kijken we wel weer verder. En ze drukt dat ding op mijn buik. En je hoort alleen maar...
Ja. Ja.
En niet dat... Maar gewoon... Nee. En ze drukt het nog harder en nog harder. En ja... En weer... Ik voelde gewoon weer een stukje van mijn hart afbreken. Ik dacht, nee, weer van... Ja, zie, het is gewoon echt niet goed. Ze leeft niet meer. En... ze zei ook van, weet je... we moeten toch door de gynaecoloog moet het vastgesteld worden. Dus we gaan naar het ziekenhuis toe. Ik bel een ambulance. En wie kan ik bellen om te zorgen dat zij... Of tenminste niet dat zij, maar wie kan ik bellen om Noé op te vangen? Ja, en dan kom je er dus achter wat ik zelf ook heb. En waar ik zelf dus ook schuldig aan ben. Dat bijna iedereen zijn telefoon op vliegtuigstand heeft.
Ja.
Ja. En dat dus bijna niemand opneemt. En gelukkig was Margreet, een collega en een vriendin, die nam wel op. En ik weet ook nog dat ze opnam. En dat ze ook gelijk moest huilen.
Ja.
En ze zei, nee, nee, Jean. Ik zei, ja, het is niet goed. En ze zei, natuurlijk wil ik naar je toe komen om Noé op te vangen. En toen dachten we van, nou ja, misschien is het ook nog even handig om te kijken of een buurvrouw hem kan opvangen. Dus zei van, weet je wat, we bellen je anders wel eventjes terug. En toen hadden we de buurvrouw ook nog gevraagd van hier verderop. Ook echt een lieve schat. En die had echt nog 3 dagen van tevoren gezegd van, Jean, als er iets is, ik kan voor Noé zorgen. Ja, en toen stond ze daar in de badjas en heeft ze voor Noé gezorgd. En uiteindelijk hebben we tegen Margreet gezegd van, het hoeft niet, want mijn ouders die belden op een gegeven moment ook. En die gingen Noé dan van de buurvrouw opnemen, dus dat was heel fijn. Maar dat wisten we eigenlijk pas toen ik in het ziekenhuis was. Ja.
Ja, ik weet ook nog wel dat toen de ziekenhuismedewerkers binnenkwamen, toen was Noé nog beneden bij ons. En dat je toch nog de kracht en de kennis en het oermoederschap je riep tegen mij van, oké, nee, Noé moet nu naar boven, zeg maar. Dat je heel erg doorgaat van, ja, dit kan best wel... intens zijn voor zo'n klein jongetje om dan ook nog eens die ziekenhuismedewerkers te zien en dat jij dan als moeder wordt afgevoerd, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Kan je dat moment ook nog herinneren wat er toen
opging? Ja, ik denk dat ze kwamen en dat ze me dus wilden die brancard naar binnen rijden, maar dat kon niet. De stoep was te hoog of die draai kon ze niet maken. Dus ik zou, ja, ik weet niet, in iets ingetild worden zodat jullie mij konden dragen. En toen dacht ik, ja, dat ziet er nog heftiger uit. En toen dacht ik van, dit is niet goed voor Noé. Want het lijkt mij heel traumatisch zelf om je moeder zo te zien. Het was voor hem al, hij was al ook lichtelijk in paniek van, wat gebeurt hier allemaal? Had heel veel gehuild en kon moeilijk getroost worden ook. Dus ik dacht, hij moet alleen maar naar boven. Dus toen ben jij naar boven gegaan met de buurvrouw. Dan konden de ambulancebroeders die konden dan de spullen pakken. En toen werd ik opgetild. Ook omdat dus er een soort bal uit mijn vagina hing, waarvan we niet wisten of dat nou haar hoofdje in de vlies was of niet. Dus ik was ook heel erg bang dat ik haar hoofd zou fijn pletten. Dus ik wilde mijn benen ook niet te dicht bij elkaar houden, maar gewoon uit elkaar. En Hey, ambulancebroeders die waren ook echt helemaal emotioneel en heel liefdevol. Ja, hun blikken ook. Ja, toen dacht ik ook, toen ik in de ambulance lag, toen ergens hoopte ik gewoon nog steeds dat de gynaecoloog zou zeggen, ja hoor, maar ze leeft wel, je hebt gewoon niet goed gevoeld. Dat hoopte ik echt. Ja. Ik hoopte het gewoon van, oké, misschien is het gewoon een nachtmerrie en word ik gewoon nog wakker. En ja, wat is dit? En ik heb eigenlijk ook helemaal nooit wat met het ziekenhuis te maken. Dus het was ook voor mij de eerste keer in de ambulance. De eerste keer zo het ziekenhuis ingereden worden. En in het ziekenhuis, toen kwam de gynaecoloog en toen maakte ze een echo. Ja, en toen zag je gewoon dat ze levenloos in mijn buik zat. En dat niet haar hoofdje was. Het was gewoon de vlies met vruchtwater gevuld.
Ja. En vanaf dat moment, wat gebeurde er toen?
Nou, toen de verloskundige was ook meegekomen. Toen zei ze van, ja Gina, je moet nu toch echt bevallen. En toen zei ik van, geef mij dan maar een narcose of zo. Want ik wil dit niet meemaken. Ik wil niet bevallen. En toen zei ze ook van, heel begrip van, ik begrijp dat je dit zegt, maar weet wel dat als je als vrouw dit bewust meemaakt, dat dat beter is voor je verwerkingsproces dan dat je dit niet bewust meemaakt. Dus toen dacht ik, dan, ik wil dit wel verwerken. Dus toen zei ik, geef me dan maar morfine of whatever.
Dat is het sterkste spul wat je hebt.
Ja, en dan hoef ik het allemaal niet mee te maken. Dus ben ik er half. En toen zei ze weer van, maar daar word je ook suf van. En dan kan je delen ook vergeten. En dat is eigenlijk ook niet wat je wil. Dus ik raad je eigenlijk aan als je het, en je mag het zelf weten. Maar ik raad je eigenlijk aan om toch echt natuurlijk te bevallen. En dan zei ik, oké. En toen zei ze van, dus dan ga je dat doen. Toen zei ik, en zei ze van, ik ga dan even naar huis toe. Als de bevalling begint echt nog verder, dan moet je het me laten weten als je wil dat ik kom. Want dan kom ik, zei ze. Toen zei ik, oké, is goed. En de gynaecoloog die zei van, ik prik de vliezen door. Dus dat deed ze. En eigenlijk binnen 10 minuten, volgens mij een kwartiertje of zo, was ze er.
Ja.
Want ik had al best wel ontsluiting, denk ik. Ik weet het niet meer. Ik weet ook wel nog dat ze wilde voelen. En dat ik heel dankbaar was dat jij zei. Want ze had al een keertje gevoeld van hoe ver het was. En toen wilde ze het weer. En dat was best wel pijnlijk. En toen zei ik nee. En toen ging ze het weer vragen. En dat jij toen zei van, nee, ze wil het niet. Dus het gebeurt niet.
Ja.
En toen voelde ik me heel erg gesterkt door jou. En echt als een team. Van weet je, Joen is hier ook. We zijn hier samen. We komen hier doorheen. Ja. Ik weet ook nog echt wel dat we een moment hadden dat we elkaar aankeken en van, we gaan dit doen. Dit komt goed. Dus toen die vliezen waren gebroken, toen op een gegeven moment een paar weeën gehad. En toen zei ze, weet je wat, ga maar gewoon even meeduwen, kijken wat er gebeurt. En toen werd ze geboren.
Ja, hey, en de verloskundige die gaf toen aan jou van, het is wel belangrijk om het bewust mee te maken. Hoe kijk je daar nu op terug, het advies wat ze toen had gegeven, want je had inderdaad ook voor het paardenmiddel kunnen kiezen, om het zo maar even te zeggen, of narcose.
Ik ben heel blij dat ik het wel heb gedaan. Omdat ik dus inderdaad al mijn herinneringen heb ik nog. En het is ook door de weeën en alles, je lichaam is gewoon bezig om het te verstoten. En dat is ook een natuurlijk proces en daarin werk ik dan ook mee. En ik denk dat dat ook gewoon goed is voor mezelf om daar bewust te zijn van, ik laat het nu los.
Ja.
Ja. En dat had ik ook echt van, oké. Dan is dus, toen ik het slechte nieuws kreeg van ze, er is echt geen hartslag, dacht ik van, oké, dan laat ik het nu ook echt los. Dat dacht ik ook.
Ja, ja. Nou, dat was wel een van de eerste dingen die we tegen elkaar zeiden. Volgens mij, oké, hier komen we doorheen. Dit kunnen wij.
Ja.
En het gaat gewoon gebeuren, dus we gaan het gewoon doen.
Ja. Ja. Ja, en het moment dat ze geboren werd. Dat staat ook nog heel goed op mijn netvlies. Omdat ik als eerst naar jouw reactie keek en ik zag jou schrikken. En toen merkte ik door jouw schrik dat ik zelf ook niet wilde kijken. Dat ik dacht, oh, als jij zo schrikt, dan zal het wel heel heftig zijn om er naar te kijken.
En ja. Vond je dat uiteindelijk ook, of op de eerste keer dat je onze dochter zag? Om zo
ja, ik kan niet zeggen van dat ik er zo mooi vol vond. Of ik vond het heftig.
Ja.
Ja. Ze was heel klein en alles zat er natuurlijk op en aan. En ze zat ook wel onder het bloed, dus moest ook nog schoongemaakt worden. Maar ja, het is gewoon niet het beeld wat je in je hoofd hebt op het moment dat je zwanger bent.
Nee. Dat raakt.
Ja.
Ja.
Ja, want je denkt aan een bevalling en een geboorte. En dan denk je aan gewoon een levend kind.
Ja.
Of misschien nog wel dat hij zijn laatste zucht of zo. Hè? Ja. Dat lees je wel eens.
Ja.
Maar ik wist al dat ze er niet meer zou zijn.
Nee.
Ja. Dus ik had een dood kindje in mijn buik.
Ja, ja.
En toen, ja, toen was ze natuurlijk ook al overleden. En ergens, ja, is het misschien fijn of zo dat ze dan al was overleden. Maar ergens ook niet, nee.
Nee. En dat is eigenlijk, nou ja, pas het begin. Want dan komt de hele rouw ook nog.
Ja, het was ook nog het begin omdat de placenta er ook uit moest. En dat is vaker zo, dat dan de placenta er niet uitgaat vanzelf. En ze, volgens mij was het 4:30 s'nachts en de weeën werden steeds heftiger. Ik merkte gewoon, mijn buik wilde, eigenlijk mijn baarmoeder wilde het gewoon weg hebben.
Ja.
Maar het lukte niet. En met hoeveel ik ook meeduwde met al mijn kracht, er kwam gewoon niks eruit. En op een gegeven moment, toen zei de gynaecoloog ook van, weet je, dit moet toch gedaan worden onder narcose. En ja, de anesthetist die komt pas om 8:00. Ja, dus daar gaan we op wachten.
Ja.
En ik dacht echt, nee, ik ga hier niet zo lang op wachten met die intenser wordende weeën en niks. Toen zei ik wel van, nu wil ik morfine. Toen kreeg ik morfine en de eerste shot die werkte niet. Toen kreeg ik de tweede en toen waren de weeën ook weg.
Ja.
Ja.
En toen kwam je bij. En weet je nog wat het eerste is wat je tegen mij zei toen je uit de narcose bijkwam?
Nee, dat weet jij heel goed.
Ja, het eerste wat jij toen tegen mij zei was, ik heb toch niet lopen snurken, hè? Liggen snurken.
Ja.
En, ja, en dat is ook het, ja, tenminste, hoe ik het is zo'n rollercoaster van emoties.
Mm.
En dan zit er soms ook hele ridicule momenten bij. Zoals dat jij dan opeens zegt, ik heb nog niet gesnurken.
Ja, oh ja, dat dacht ik echt. Ik dacht, misschien heb ik gesnurkt, maar dat kan helemaal niet. Want je krijgt zo'n ding in je keel, zei de gynaecoloog. Die was er toen op dat moment nog. Dus zei, nee joh, die moest ook lachen, die zei het niet. En in mijn hoofd weet ik nog dat ik ook nog vroeg aan jou van, gaan we nu trouwen?
Ja, dat zei je ook nog, ja.
Maar dat was ook niet zo.
Nog steeds niet, nee.
Nog steeds niet.
Nee.
Ja, dus, en dan begint het, want dan begint ook echt de verwerking. En ga je naar huis met een kindje in water, in een plastic bak, in een papieren zak. En zie je allemaal pasgeboren baby's om je heen. En jij komt thuis met een dood kind.
Ja.
Ja. En ik vond die rouw echt heel heftig.
Ja.
Het was echt niet meer uit bed. Het liefst wilde ik gewoon niet meer uit bed komen. En wilde ik me gewoon alleen maar daaraan overgeven. Maar dat kon niet. Want we hadden natuurlijk Noé ook rondlopen. En die had ook aandacht nodig. En dat vond ik soms wel moeilijk. Dat ik niet echt de aandacht aan hem kon geven waarvan ik zag dat hij dat nodig had. We hebben wel alles gelijk aan hem verteld. En hij heeft ook naar zijn zusje gekeken en tekeningen gemaakt. En dus er wel heel erg bij betrokken en ook uitgelegd waarom ik verdrietig was en waarom jij verdrietig was. En ja, dus dat hebben we wel gedaan. En ook een vriendin vroeg van, wat kunnen wij doen als vrienden voor jullie? En toen hebben heel veel vrienden hebben voor ons gekookt. Zodat we elke avond, nou niet iedereen, er was ook iemand die ging thuis halen.
Het gaat om het gebaar.
Ja, maar, er waren heel veel vrienden die hadden eten gebracht en daar was ik heel, heel dankbaar om.
Ja, nou ja, daar ben ik jou nog steeds dankbaar om, dat je daarin wel het voortouw heb genomen. Omdat met rituelen en om het echt af te sluiten, om het zo maar even te zeggen. Wat zou jij als tip kunnen geven aan mensen die net een kind hebben verloren, om het zo maar te zeggen? Wat is nou een ritueel of iets geweest waarvan je zegt van ja, dat is zo belangrijk?
Wat ik heel mooi vond, is dat wij allebei een brief naar haar hebben geschreven. En de dag voor haar crematie, we hadden ook mensen uitgenodigd die dicht bij ons stonden om te komen om afscheid te nemen. Maar de dag daarvoor hebben we ook, of die avond daarvoor hebben we haar ook vastgehouden met z'n tweeën en hebben we die brieven ook aan elkaar voorgelezen. En dat vond ik heel prettig. Ja. Dat we dat samen hebben gedaan. Dus dat zou ik wel, als je daarvan houdt natuurlijk, hè, zou ik dat wel doen. En we hebben het ook muziek uitgezocht. We hebben er echt ook een beetje crematie van gemaakt. En als iemand tijdens onze afscheidsceremonie nog wat wilde zeggen, dan was er ook wel de mogelijkheid voor. En wat ik ook heel mooi vond in die tip, had ik van Evelyn, dat heeft ze ook in die podcast gezegd. Van een knuffeltje. Dus we kregen jouw moeder had een knuffeltje gemaakt, een nijntje. Voor haar, voor in haar mandje. En voor ons, om bij ons te houden. En dat knuffeltje heeft nu ook zusje. Dus daar, dat kan ik ook echt aanraden. Ook had Eefje een boek. Ik kan heel veel dingen aanraden. Want Eefje had ook een boek gegeven van Kikker en het Vogeltje.
Ja.
En die hebben bijvoorbeeld Noé ook heel veel voorgelezen. En dan ook over Chloé gehad. Dus daar was ik ook heel blij om, want die had ze gewoon bij ons door de brievenbus heen gedaan. Met tekeningen en alles. Van haar kinderen. En wat ik nog wel een tip, en wat wij niet hebben gedaan, waar ik achteraf spijt van heb, is wij hebben de kraamverzorgster afgebeld. Terwijl toen we in die periode zaten, had ik toch liever gehad dat ze wel was gekomen, omdat het voor ons een hele opgave was om het huishouden nog te doen.
Ja.
En de boodschappen en alles was zo'n opgave in de beginperiode. En dat zij dan zou zijn gekomen om bijvoorbeeld ook eventjes Noé bezig te houden. Of om ons te vertroetelen of om het huis even te luchten. Ja, dat hadden we gewoon kunnen krijgen, want daar hadden we recht op.
Ja.
Maar toen ik dacht, nee, ik wil niet zo'n vrouw weer in mijn huis hebben. Ja. Maar achteraf, dacht ik, had ik het maar wel gedaan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en omdat ik er toch bij zit, vond ik het ook wel belangrijk dat we onze dochter een naam echt hebben gegeven.
Ja.
En dan kunnen we het echt over iemand hebben en niet over ze.
Nee.
Dus dat is iets kleins, maar toch.
Nou ja, heel groot.
Iets groots. Ja.
Ja, ja, we hebben nu ook een klein kastje, gedenkkastje gemaakt met haar urntje. En er zitten planten omheen en een elfje van mijn vader is ook overleden. En dat elfje stond altijd bij zijn graf. En die staat nu ook bij haar. Dus dat is een heel fijn plekje voor mij in ieder geval om er naar te kijken. En elke dag kijk ik er ook wel even naar. En denk ik even aan haar.
Ja. Hey, we gaan alweer naar een van de laatste vragen. Ondanks de misère die er is en de mooie mensen die in dat pad meelopen eigenlijk.
Mm-hmm.
Wat zijn nou de mooie dingen? Wat zijn nou de krachtige dingen wat er ook bij hoort? Wat het je heeft opgeleverd?
Als ik kijk naar ons als in de relatie, denk ik wel dat we een hele sterke verbondenheid voelden die ik nog niet eerder had ervaren. En dat ik ook echt voelde dat ik heel erg op jou kon leunen op dat moment, omdat ik dat nodig had. En dat vond ik heel positief. En als ik kijk naar mezelf, gewoon echt alleen naar mij, dan heeft, omdat ik zo verdrietig was en in mijn down zat, moest ik voor mezelf ook heel bewust nadenken van oké, maar hoe ga ik er weer voor zorgen dat ik me goed ga voelen? En doordat mijn vader heel jong is overleden, wist ik bijvoorbeeld ook dat het belang van rituelen, die had ik in mijn leven gemist.
Ja.
We hadden geen rituelen. Dus daarom was ik nu ook echt van de rituelen. En denk van, die gaan we doen. Hè. Dus ook rond haar overlijdensdag gaan wij nu altijd Grieks eten. Omdat we ook met Griekenland, daar waren we. Ze heeft ook een Griekse naam gekregen. Dus dan eten we Grieks. En dat is gewoon iets wat ik dan koester. Maar ik moest dus heel erg nadenken van, oké, hoe kom ik er weer bovenop? Waar sta ik in mijn leven? En toen herinnerde ik me weer van, ja, wat wil ik doen in mijn leven? Ik wil wat voor andere mensen betekenen. Dat doe ik al in mijn werk, maar ik wil nog meer van betekenis kunnen zijn. Ik wil eigenlijk ook bij kwetsbare momenten bij naast iemand kunnen staan. En een steuntje in de rug kunnen aanbieden als dat nodig is, of een luisterend oor. En vanuit daaruit heb ik eigenlijk mijn eigen zachte kant daar meer in omarmd. En ben ik de holistische therapeutenopleiding gaan starten. Waar ik gewoon als een vis in het water ben. En alle informatie tot me neem. En alle boeken verslind. En, omdat ik eigenlijk voel als thuiskomen ook weer. Dus ik voel ook weer dat ik een deel van mezelf weer terug heb gevonden. Door het verlies. Ja. Weer waar ik mijn energie en mijn passie ook ligt. En mijn passie is mensen helpen in het kortjes vallen, maar ligt ook echt op het gebied van zwangerschap, bevalling. Vandaar dat ik nu ook relaxed bevallen geef met hypnobirthing, een zwangerschapscursus. Omdat ik vind het de conceptie en de ontwikkeling van een kind en de ontwikkeling van ouders, maar daarin ook het verlies wat er ook mag zijn, maar de het nieuwe leven en de nieuwe levensfase. Dat vind ik het mooiste wat er is.
Ja, je hoort mij lachen omdat je helemaal aan het stralen bent. Oh. Aan het vertellen bent.
Ja.
Dus ik voel ergens misschien ooit een tweede podcast voor mensen die hier meer over willen weten. Want je hebt heel veel boeiends daarover te vertellen. Dat weet ik uit eigen ervaring natuurlijk. Dus wat ik hier heel mooi ook weer terug hoor, is ook wat het jou ook gebracht heeft. Dus ook de zachte kant, het veel meer jezelf terugvinden. Eigenlijk de spirituele kant ook wat meer omarmen van jezelf. En eigenlijk vind ik dit wel een hele mooie afsluiting ook. Omdat we begonnen van, goh, hoezo ben je deze podcast begonnen? Mm. Nou ja, dan geef je nu denk ik ook een prachtig antwoord op voor... meer mensen, zodat zij daar hulp aan, of in ieder geval kracht uit kunnen trekken. Zeg ik dat zo goed?
Ja, zeker.
Heb jij nog iets wat je wil vertellen om het af te ronden? Of?
Nou ja, ik kan nog heel veel meer vertellen. Maar ja, goed, dat weet jij natuurlijk ook. Dus ik denk dat het goed is om het hierbij even te laten. En wie weet inderdaad misschien wel nog een keer een andere podcast op te nemen.
Nou ja, mocht je hier veel plezier uit hebben gehaald, of in ieder geval tips of tricks. Druk op de like button. Kom in contact met Gina. En dan wensen we jullie een hele fijne dag verder.
Yes, zeker weten.